Een hele goede avond en welkom Giulio Giulietti, de voorzitter van de Scuderia Fanclub Ferrari uit Genk. Je bent opnieuw verkozen als voorzitter. Proficiat.
Dank u wel.
Ja, gisteren herverkozen?
Gisteren herverkozen, ja. Samen met het voltallig bestuur herverkozen voor een periode van 2 jaar. Ja. Dat is bij ons zo in de statuten.
Hoe lang ben je het al?
Ik ben nu al een jaar of 16 club voorzitter.
Oké, goed. Jullie bestaan dit jaar 40 jaar. Het is een bijzonder jaar.
Inderdaad, ja. Het is een heel bijzonder jaar. En dat willen wij met een aantal activiteiten in de verf zetten. Ja. Onder andere hebben wij nu op Pinksterzondag, 19 mei, een groot evenement gepland in Genk. De bedoeling is, aangezien we 40 jaar bestaan, willen wij 40 Ferraris in het centrum van Genk brengen.
De hamvraag is natuurlijk, rijdt de voorzitter ook zelf met een Ferrari rond?
De voorzitter rijdt niet met een Ferrari rond. Okay. Helaas niet.
Nee, dat is wel een droom misschien?
Dat blijft nog altijd een droom, ja.
Ja. Het Formule 1-seizoen is begonnen, altijd spannend. Voor jullie was het geen slecht weekend, denk ik?
Het was een goed weekend. Het was niet uitstekend, want daar is er nog altijd ons eentje voor gegaan. En dat is de Red Bull van Max Verstappen.
Ja.
Maar we hebben goede vooruitzichten.
Ja, je gelooft in de wereldtitel?
De wereldtitel is misschien een beetje te hoog gegrepen, maar ik denk dat we dit jaar een paar races gaan kunnen winnen.
Oké, goed. Hier zit zo meteen een gast die rijdt voor Red Bull, motocross, Liam Everts. Ja. Supporter jij daar wel voor? Of alleen voor mensen die met een Ferrari rondrijden?
In principe alleen voor mensen die met een Ferrari rondrijden.
Ja, maar voor een Limburger als Liam Everts?
Een Limburger zullen we altijd blijven steunen, ja.
Oké, gaan jullie zelf ook naar Italië?
Wij gaan ook zelf naar Italië. Wij gaan in oktober naar Italië gaan. We gaan de Ferrari-fabrieken bezoeken.
Okay.
Dus Ferrari laat leden van de verschillende clubs eenmaal per jaar geven zij de kans om de fabriek te gaan bezoeken.
Ja. En Spa-Francorchamps, de Formule 1 grote prijs, die moeten jullie ook...
Grote prijs, die gaan we kijken. Ja. Het WEC-kampioenschap, endurance-kampioenschap, dat nu begin mei gaat plaatsvinden, die gaan we ook kijken, waar Ferrari zeker aan meedoen. Wij gaan ook naar de Nürburgring, naar een groot Ferrari-evenement. Dus er is van alles op til.
Mooie vooruitzichten voor een jubileumjaar. Voilà. Ik kan jullie veel plezier, succes toewensen met Ferrari. En bedankt voor het gesprek, Giulio Giulietti. En u thuis, welkom bij TVL Sportcafé. Welkom, goedenavond. Volgende week begint het motocrossseizoen in de MX2. Ook voor Liam Everts, maar hij is er nog even niet bij. Straks komt hij uitleggen hoe dat komt. Eerst gaan we praten over voetbal. Dat doe ik hier met mijn analisten rechts van mij aan tafel. Armand Schreurs, een clublegende van Racing Genk, Thomas Buffel en een assistenttrainer van Racing Genk, Kevin van Dessel. Welkom heren. Thomas, ik ga bij jou beginnen, want het is lang geleden dat je hier nog aan tafel hebt gezeten. Hoe is het op de Bond in Tubeke?
Goed, goed. We kijken alweer uit naar een belangrijk tweeluik die eraan komt tegen Malta en Spanje. We staan momenteel gedeelde tweede plaats, dus we moeten nog vol aan de bak om onze kansen gaaf te houden op een kwalificatie.
Ja, twee Limburgers op dit moment in die selectie.
Ja, Maarten en Luca. Ja. Maarten heeft zijn plaats op dit moment. Luca is nog wat zoekende natuurlijk. Komt van ver, blessure gehad. Maar ik zie de laatste weken toch een goede vooruitgang bij hem. Dus dat is goed om te zien.
Ja, bel jij soms met Kevin als je info moet weten of hebben over hen?
Maar ik denk dat de hoofdcoach Jill wel in contact staat. En ik heb laatst Wouter ook nog gezien op een trainers-event. En hebben we daar ook wel eens kort over gesproken. Dus het is goed om te weten hoe de spelers ook bij de club toen op training en zo voor die evolutie te volgen.
Ja, jullie zijn allebei assistent-trainer, Kevin. Jij ook. Kriebelt het soms, het hoofdtrainerschap, als je bijvoorbeeld kijkt naar jullie collega Rick de Mil, die het nu wel goed doet bij Westerlo?
Kriebel doet het altijd wel ergens, denk ik. Hè. Maar het is ook een momentum zeker. Als je ziet dat er, denk ik, 5 Belgische coaches in België aan de slag zijn, dan is het ook moeilijk, denk ik. Maar ja, goed, ik zit op mijn plaats naast Wouter en ik denk dat we een fantastische staf hebben. En dat wil ik ook voorlopig zo houden.
Ja, oké. Goed. Thomas, kriebelde bij jou soms om hoofdtrainer te worden?
Jawel, maar het is zoals Kevin zegt, het is momentum, timing. Inderdaad, er zijn niet zoveel postjes vrij. En dan is het ook een goede keuze maken als er iets voorbij komt. Wilt je dat doen of wilt je dat niet doen? En ik heb het wel heel naar mijn zin ook bij de voetbalbond, omdat er heel veel workshops zijn. Ook veel bijgeleerd van Roberto, nu van Tedesco. Ook andere coaches die daar zijn, Sonk, Van Meijer. Dus we komen heel veel samen, hebben heel veel workshops over bepaalde topics. En dat heb je niet altijd als je... Ik heb ook bij Cirkel dan 8 maanden hele... intens gewerkt, maar dan heb je niet die workshops, niet dat contact met andere coaches. Dan zit je heel bezig met je eigen ploeg, maar het is soms ook goed om je open te stellen voor andere dingen te leren.
Okay, goed.
Wat gewone mensen vaak bezighouden, is werkzekerheid. Jullie beiden zijn assistent. Dat lijkt mij een zekerder bestaan dan hoofdcoach.
Ja, ik ben toch ook ontslaan bij Cirkelbrugge, nog voor de hoofdcoach, dus ja, ik weet het niet zo.
Het is dikwijls zo dat het is tegenwoordig trainers die nog apart naar clubs gaan, maar je hebt ook heel veel, zie je veel meer en meer, een hele staf of toch een aantal van de staf meegaan. Dus een vertrouwde omgeving.
Oké, goed. Zo dadelijk gaan we het hebben.
Maar het is vooral ook, denk ik, leuk nog als assistent, omdat je nog veel meer op details kunt coachen, op vooracties en dergelijke. En op die kleine details waar een coach misschien meer een overview hebt over het people management, over het tactisch plaatje, dat wij meer op die details kunnen letten. En ik vind die worden vaak vergeten en die zijn zo belangrijk in het huidige voetbal om je vrij te spelen, om een kans te creëren, om misschien een verdedigende actie te hebben. Dus,
het heeft toch ergens een charme dat jullie in de schaduw kunnen werken, waardoor niet dat vergrootglas van fans en media op jullie werk staat. Hè?
Nee, klopt, maar ik denk dat wij nog relatief jonge coaches zijn en onze tijd komt nog wel als we dat op termijn zouden willen.
Oké, goed. We gaan het zo dadelijk hebben over die wedstrijd van gisteren. Dat doen we na de film van het weekend.
We playing open now and I think away they need the points, but I think there we have the quality to dominate the game.
Zuur, maar we moeten verder. Het is nog de 6e finale. Maar dat moet wel beter, zeker.
Het is one of the best day of my life, to be honest. So yeah, I'm very happy. What can I say?
Ik was zo bij de reeks aan het wachten op de tijden en ik zag zo 12 en ik zo... Nou, dat is wel hard.
You know, it's not one of our best matches, but in the end, this is a team effort and we won it.
We hadden opnieuw een goede zaak kunnen doen, maar... Uiteindelijk hebben we nog alles in zelf in eigen handen en we gaan er gewoon opnieuw voor volgende week.
Ja, Racing Genk verloor gisteren van Club Brugge met 0-3. Kevin, hoe kijk je terug op die wedstrijd? Overdreven cijfers, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is.
Ja, dat denk ik wel. Hè. Dat zomaar anders kunnen lopen, denk ik. Hè. Een penalty die je mist. Ik denk ook voldoende kansen die we gecreëerd hebben, maar die er dan niet in gaan. En dan, goed, dan komt het zwarte punt een beetje bij de verdediging terecht. En dan word je bestraft op een fout. En uiteindelijk, denk ik, de tweede, derde doelpunt zijn betwistbaar.
Ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Hoe hard komt zo'n nederlaag nu binnen, ook in die race om play-off 1?
Ja, net wat ik zei, omdat je bezig bent. Je had heel goede zaken kunnen doen na gisteren. En dat gebeurt dan niet. En de manier waarop, omdat je ook na de 1-0 toch nog een tandje bijzet om er een resultaat van uit te halen. En dan krijg je tweede en derde doelpunt. Ja, op die manier tegen, dan komt dat extra binnen. Ja,
ja Thomas, je hebt de wedstrijd ook gevolgd uiteraard. Vond je het een verdiende overwinning voor Club Brugge?
Nee, zeker niet. Ik denk dat de beginfase een beetje aftasten was van beide clubs. Na de hand vond ik zelf dat Genk wat overwicht had. Dat vertaalde zich ook wel in kansen. Ik vond dat ze zelf beter positiespel hadden tussen de linies. Ooyen en Elkanoes waren toch steeds die vrije mensen. Daar had Brugge niet echt een antwoord op. En de eerste helft hadden ze toch een paar keer de kans om te kunnen scoren. Dat hebben ze dan niet gedaan, nagelaten. Ooyen is op de linkerkant een hele goede actie. Wordt op een haar gemist met de inlopende man. Dan een heel prachtig schot van Elkanoes, een goede redding van Jakkers. Nog een zwak schotje van Toulou, denk ik, was er ook nog wel. En Brugge dan een beetje uit het niets komen ze dan voor. Ja. Misschien dat die bal te makkelijk daar vrij valt voor de voeten. Oké, hij maakt hem wel goed af. En tweede helft was het denk ik wel aan beide kanten niet zo'n goede wedstrijd. Het was een beetje zoeken voor de twee clubs. Ja, Brugge die ging heel defensief op een gegeven moment. Zelfs zijn spits en zijn betere flankafvaller. Dubbele backs op de flank gaan zetten. Naar Genk om een antwoord daarop te vinden, maar dat vonden ze niet onmiddellijk. En ze hebben wel geprobeerd dan spits vervangen, nog een tweede spits. Maar niet echt meer in staat geweest om nog een kans te creëren.
Nee. Oké, goed. Armand?
Daar zijn nogal wat spitsen nodig geweest in de wedstrijd. Hè. Dat speelde eigenlijk het hele seizoen al. We hebben natuurlijk een jaar geleden gezien Onwachu werd verkocht. Men heeft intussen wat spitsen gekocht. Tolu, Zekiri, Sorg, die eigenlijk niet als spits was aangetrokken. Die staat ook soms op spits. Maar eigenlijk blijft dat toch een probleempunt. Hè. Want gisteren, uiteindelijk komt de trainer tot 3 oplossingen in 90 minuten.
Ik denk Tolu vorige week een van zijn betere wedstrijden gespeeld heeft. Daar bouw je dan op verder. Ja. Het zijn ook andere profielen. Hè. Je hebt Tolu die fysiek sterke spits is, die eigenlijk aanspeelpunt moet zijn. Die het dan minder van zijn loopacties moet hebben. Hier is dat net het tegenovergestelde. Hè. Die moet je wat meer in de diepte, maar dan moet je ook loopacties maken natuurlijk. Dus ja, je bent gisteren ook tijdens die wedstrijd ben je bezig van wat kunnen we nog doen? Wat kunnen we doen om die wedstrijd nog te doen kantelen? Naar ons voordeel.
We gaan eens een heel belangrijke fase erbij halen. Misschien wel een kantelmoment in die eerste helft. Dat was natuurlijk die gemiste strafschop van Tolu. We gaan eens luisteren wat de aanvoerder Brian Heijnen daarover te vertellen had.
Heeft Genk intussen een penaltyprobleem?
Ja, ik weet niet als je het een probleem kunt noemen, maar er zijn er zeker wel te veel gemist al.
3 van de 5, hè?
Klopt, dan.
Wat moet daar nu gebeuren? Want ik denk dat Tolu ook niet meer zo van zin is om nog een penalty te nemen.
Tja, wat moet er gebeuren? Je moet gewoon terug met vertrouwen achter de bal gaan staan.
Kom je zelf daar terug voor een aanmerking?
Ja, als ik mij goed voel in de wedstrijd, ga ik het zeker doen.
Ik stel de vraag ook aan jou. Zitten jullie met een penaltyprobleem met 3 op 5 gemiste strafschoppen?
Ja, als je het zo stelt, wel natuurlijk. Hè. Ja. Een penalty is een ideale kans om een doelpunt te maken. Hè. En misschien wel de beste kans. Dat je er nu mist en gisteren ook weer. Hè. Dat is ook een beetje verantwoordelijkheid nemen. Goed, we hebben een lijstje hè, die voor iedereen bekend is voor de wedstrijd. Hè. Brian staat er als eerste op. En hij bepaalt dan in principe in gesprek of in overleg met de anderen van als die zich beter voelt op die moment dat die mag trappen. Ja. Goed. Tolu zal zich goed gevoeld hebben en neemt die verantwoordelijkheid. Ja, en straks ook kan ook gemist worden.
Moet je hem na de wedstrijd dan, moet je daar even op inpraten dat hij zich terug wat beter voelt?
Goh, na de wedstrijd, ik denk dat er dan te veel emoties wel langs onze kant is van de spelers toe. Is en dan laat je dat even berusten en ja goed, ik heb dat deze morgen even besproken en goed, dat proberen we positief te benaderen en te kaderen.
Mag ik ook concluderen dat Brian Heijnen zich misschien op dit moment niet geweldig goed in zijn vel voelt als hij dit antwoord geeft?
Ja, het feit dat Tolu die penalty neemt, is het feit dat Brian zich niet top of niet goed genoeg voelde of niet te zeker van zijn zaak was om die penalty te nemen.
Ja. Terwijl hij wel een belangrijke...
Stond er 2 op het lijstje of is dat Tolu. Geen? Tolu stond 2, omdat Elkanoes
zat die bal even vast.
Ja. Op zich dacht ik wel dat goed was, omdat ik dan zag dat... Er is altijd een tumult. Hè. Het duurt heel lang voordat uiteindelijk de beslissing is.
Je zag
Jakkers heel lang daar ook intimideren, andere spelers. Misschien dat er ook eens iets moet aan gedaan worden, dat eigenlijk de keeper gewoon op zijn lijn moet gaan staan en dat er daar ook gewoon kaarten moeten uitgedeeld worden. Want maar iedereen weet dat je door intimidatie wel spelers kunt beïnvloeden. En dat gebeurt ook. Maar ik dacht van juist Elkanoes heeft die bal. Ze denken allemaal dat ze hem moeten beïnvloeden. En uiteindelijk trapte Tolu dan. Ik dacht dat misschien dat het plaatje was, maar blijkbaar was toch Tolu gelijk aangeduid voor tweede. Allee, als Heijnen zich niet goed voelt.
Ja. tweede kantelmoment was natuurlijk de 0-2 van Dennis Odoi. Daar gebeurde wat voor die fase natuurlijk, want El Ouadi die kreeg een tik van Dennis Odoi. Een elleboogstoot, al dan niet bewust. Thomas, wat had jij op dit moment gedaan? Want Zakaria El Ouadi gaat ook naar de kant. Geeft aan van ik heb een bloedneus.
Ja, hij stapt zelf naar de scheidsrechter, dacht ik. Hè. Dus ik denk niet dat de scheidsrechter onmiddellijk op de hoogte was. Ik kan ook moeilijk vaststellen hoe angstig het was. Dat het echt heel fel aan het bloeden was. Want oké, dan moet je er wel af. Maar ja, je weet wel, als je naar de scheidsrechter stapt, dat je op dat moment weggestuurd wordt en dat je met 10 man komt te staan. Dus ik weet ook niet wat de richtlijnen precies zijn. In hoeverre dat de penalty of de corner moet gewacht worden tot hij weer op het veld mag, dat weet ik niet. Maar als het niet te erg is, dan had ik toch wel proberen te blijven bestaan. Want het is een heel belangrijke situatie in een corner waar toch met details een wedstrijd kan beslissen. Want ik weet ook niet, degene die scoort, dat was zijn man net, ook waarschijnlijk.
Dat was zijn directe tegenstander. En op die moment moet je dan snel handelen. Dan moet je, Luca in dit geval,
dat gebeurde ook.
En ik denk dat is ook een van de redenen waarom dat Luca van voor staat en niet die kopduels moet gaan winnen. Dat is ook niet zijn kwaliteit.
Moet je daar als spelersgroep of als speler een grotere rol spelen, proberen de scheidsrechter te overhalen?
Ja, maar de speler in kwestie zelf, die stapt zelf naar de scheidsrechter toe. Maar het is moeilijk aanvoelen van hoe ernstig het is.
Kijk, ten eerste, het publiek heeft niks gezien, hè, want er stonden zoveel spelers bij elkaar. Het publiek kan moeilijk een grote reactie laten blijken, want men had het eigenlijk niet gezien.
Ik denk dat het voor het publiek, we hebben het zelf ook niet gezien in eerste instantie. Maar ik denk dat er 3 mensen daar in Tubize zitten die dat wel gezien hebben. Ja.
Plus, als er bloed aan te pas komt, is er wat.
En wat ik begrepen heb van Zakaria was het enige commentaar die hij kreeg is van ga weg. Ja, goed, dan is heel kort door de bocht, denk ik. Hè.
Ja. Vandaag heeft het referee department toegegeven dat het geen rode kaart was voor Odoi, maar dat is eigenlijk naast de kwestie, denk ik, want daar gaat het hier niet over. Het gaat over een overtreding die moet...
Ja, maar het is toch niet in een duel ook, hè? Als je nu nog een duel hebt, om te koppen, maar anders moet de elleboog toch op die hoogte niet zijn, lijkt mij. Nee.
Ik heb rode kaarten zien vallen voor...
Voor minder.
Ja.
En dan was er nog die strafschop voor Club Brugge. Dat was misschien al toen het kalf verdronken was, maar dat had er geen moeten zijn. Armand, ik las vandaag in de krant zelfs een pleidooi om de VAR af te schaffen. Terecht?
Nee. Waarom is de VAR in het leven geroepen? De tv-kijker die thuis in zijn zetel zit, is de best geïnformeerde. Die ziet herhalingen, die ziet alles 5 keer als het moet. En door de VAR plaatst men ook de scheidsrechter bij de best geïnformeerde. Dus dat principe blijft interessant. Misschien moeten we naar mensen die specifiek worden opgeleid voor de VAR. Want nu zitten de rivalen van de scheidsrechters achter het scherm. Hè? Die scheidsrechters onder elkaar, dat is ook een soort competitie. Hè? Wie staat het best op de ranking? Wie mag de mooiste wedstrijden fluiten? Dat zijn eigenlijk concurrenten van elkaar. En ik denk dat dat op zich geen gezond gegeven is.
Nee, Wouter Franke zei na de wedstrijd dat hij zelfs een soort van gelatenheid voelde, omdat het elke week wat is.
Ja, maar dat geeft je ook terecht aan. Van dat is misschien nog veel erger, die gelatenheid. Omdat het maakt niet meer uit. Het gebeurt iedere week. Hè. De dag ervoor was het met Gent het geval. Ja, je wordt het een beetje beu. Hè.
Ja. Thomas, terug naar het veldspel van Racing Genk. We waren net over de voorlinie bezig. Tolu, laat jij hem staan of niet? Want hij was wat ongelukkig in de afwerking. Maar hebben ze dat type nodig, volgens jou?
Goh, specifiek in die wedstrijd. Nu, ik kan wel erin komen dat je op een gegeven moment door de zwakke interventies voor doel, dat je op een gegeven moment denkt van oké, we moeten iets doen. Maar ik had wel het gevoel dat hij een belangrijk aanspeelpunt was en van daaruit dat eigenlijk El Kanous en Ooyen beter aan de bal kwamen en van daaruit kansen creëerden.
De kapstok.
Ja, een beetje. En dan wordt hij vervangen door Zorg die daar gaat staan. En dan weer wat later wordt Zekiri daar gebracht en gaat Zorg weer naar de zijkant. Dus dat zijn op zich wel wat wissels. Maar voor mij is het gewoon heel belangrijk als je Tulu wilt afrekenen, dat hij de juiste voorzetten in de 16 meter krijgt. En ik denk dat daar gewoon te weinig voorzetten komen van de spelers van de flanken. Uit zijn achterlijn halen, 45, chip of wat dan ook. Ja, hij heeft al getoond in het verleden dat hij wel die doelpunten kan binnenkoppen. Ja. Of die voorzet kan binnenkoppen. Maar dan moet je hem ook goed gebruiken. En dat is ook wedstrijd per wedstrijd. De keuzes van met Zorg te spelen in sommige matchen hebben ook al goed uitgedraaid. Tegen STVV en zo. Dus het is gewoon aan de staf om goed te bekijken in welke situatie welke spelers ze gebruiken.
Armand is een believer van Tolu, denk ik.
Nee, maar ik wil iets positiefs zeggen.
Ja?
Want We gaan dat dadelijk zien. In december scoort Tolu een doelpunt tegen Antwerp. Het derde doelpunt. Dat is het.
In de diepte.
Dat is Tolu. Voilà. Uitkappen, binnen. Mensen van de club zeiden mij na de wedstrijd... Dit is de Tolu die wij gescout hebben. Dit doelpunt. Zo hadden wij hem eigenlijk in beeld. Ja, dit is prachtig gedaan, hè?
Ondanks die lengte. Hè?
En als de clubmensen mij dat zeggen, dit is de speler die wij gescout hebben, ja, dan moeten we misschien zeggen, dit zien we van hem te weinig.
Ja,
ja, ja, hier zat overtuiging in. Hij heeft de vorige wedstrijd tegen Allee ook kansen gekregen, maar die afwerking was iets minder overtuigend. Ja.
Kijk, ik ben verantwoordelijk voor de aanvallende spelers, dus ik zit er heel vaak samen met Tolu en ik bespreek dingen met hem. Hij zelf vindt dat hij meer een aanspeelpunt is, terwijl wij ook van een spits verlangen dat hij ook diepte zoekt. Zoals nu dit voorbeeld het misschien wel het beste was. Ik weet me nog te herinneren dat ik toen zei van hij loopt. Om maar aan te geven van, ja, dat je beide facetten moet kunnen. Hij is ook snel, al ziet het er dikwijls niet zo uit, maar hij is wel bij de snelste ook van de groep toe. Dus en ik blijf herhalen naar hem toe van als je variatie kan brengen in je spel, van in de bal komen en dan met momenten ook je diepgang pakken, ja, dan ben je nog moeilijker te verdedigen. Goed, wij zijn iedere week, iedere dag zijn wij positief met Tolu bezig om dat erin te slijpen en erin te krijgen. En goed, het is aan hem om het op het veld te doen.
Je moet hem echt overtuigen om dit te brengen.
Ja, overtuigen. Kijk, je maakt er niet graag vergelijkingen, hè, maar dat had je met Paul in de tijd ook. Hè. Paul die was eerst het aanspeelpunt. Ja, die heeft ook leren lopen en in die looplijnen. En goed, Tolu is nog een andere speler dan Paul. Wat ik zei, je mag niet vergelijken. Maar...
Ja, de flankaanvallers zijn op dit moment niet zoals een Ito en een Paintsville was. Hè. Die achterlijn halen, die voorzet in de box brengen. Ja, dat is gewoon belangrijk. Daar heeft Honowatje ook van geleefd. Hè.
Ja. En er is ook niks mis mee. Dat die weten dat het jonge jongens zijn. Tuurlijk. Nog niet die ervaring hebben die een Paintsville en een Tresor en Ito hebben. Maar ook daar zijn we iedere dag mee bezig om de jongens beter te maken in de principes die we graag gebruiken.
Want wordt daar inderdaad niet te weinig rekening mee gehouden dat jullie nu ook tijdens de winterstop weer wat spelers zijn kwijtgeraakt, dat jullie met jonge gasten zitten die jullie moeten inpassen?
Ah, ja, goed, het is een feit, is wat Thomas zegt. Hè. Het zijn geen Ito's of geen Paintsills daar gaan wij mee om. En die jonge gasten die hebben enorm veel potentieel. En het is aan ons om de jongens om die beter te maken en zo snel mogelijk naar dat niveau te brengen van een Pencil, van een Ito, en om de volgende stappen te zetten.
Ja, ik ga nu de simpele redenering maken. Laten we zeggen, ik speel nu even Jan met de pet. Die zegt, tja, Genk verkoopt 3 spelers. Arteaga, Munoz en Pencil tijdens de winterstop. Waarom halen wij dan de vervangers niet bij Jong Genk? Mensen op en ik leg het hier maar op tafel.
Wij hebben al op zich een hele jonge groep. Ik denk, Jong Genk is de jongste groep uit tweede klasse. En,
16 jaar vaak.
16 jaar, ja. Kos is daar een voorbeeld van. Ja, goed, die jongens die hebben hun eerste stappen nu net daar gezet. En dat is top, dat is goed. Dus ik denk dat iedereen daar het nut van ziet. Maar dan om die volgende stap te zetten naar het eerste elftal, ja, dat is weer een volgende. En ook dat heeft weer tijd nodig. Ja. Ze trainen nu, een paar jongens trainen nu mee. We hebben dat in de loop van het seizoen hebben dat al laten instromen. Ja, en laat ons die stappen verder blijven zetten. Laat de jongens verder evolueren tot ze klaar zijn om die volgende stap te zetten.
Ja, Thomas, wat ik nog even wil aanhalen. Er zijn natuurlijk parallellen met A-Gent, dat ook wel het een en het ander verkocht heeft deze winter. Ik zie de communicatie van Hein van Hazenbroek, ik zie van Wouter Franke. Dan blijft het eigenlijk wel rustig bij Racing Genk op dit moment. Zelfs Tariq Tissoudali moeit zich nu met het transferbeleid. Dat hoor ik wel niet in Genk. Dus.
Ja, maar dat zijn ook dingen die niet in de pers moeten gespeeld worden. Ik denk dat de staf wel genoeg zal ook wel communiceren met bovenaf. En dat zijn dingen die binnen kamers moeten besproken worden. En het gaat alleen maar nog meer druk opleveren voor Gent de komende tijd. Dus ik denk dat Wouter en zijn staf dat goed aanpakken. En ze proberen die focus te houden op de laatste wedstrijd nu heel belangrijk gaan zijn. En ze hebben alles nog in eigen hand. Dus er is zeker geen geen twijfel nodig op dit moment. Ze hebben tegen Brugge zeker ook kansen gekregen om die wedstrijd te winnen. En tegen Standaard zal dat net hetzelfde zijn.
Ja.
Mag ik even een mooi moment in herinnering brengen? Genk, al jaren geroemd om de keepersopleiding. Hè, met de stempel Guy Martens. Thibaut Courtois geeft de aftrap. Maarten van der Voort in doel bij Genk en Nordin Jakkers in doel bij Club Brugge.
Ja.
Dus eigenlijk alleen werd een plaatje wat nergens anders
drie Genkies,
kan,
hè?
Ja. Alleen werd Jakkers wel de man van de match.
Ja.
Voor Club Brugge.
Ja. Ja.
Goed, we gaan even de race naar play-off 1 erbij nemen. De programma's. Ben je eigenlijk bezig met het programma van de andere concurrenten?
Nee, wij zijn uiteraard alleen maar met onszelf bezig. Standaard, Westerlo. Ja. Net zoals Thomas zegt, we hebben het zelf in eigen hand. Ja. We staan nog op plaats 6. En dan is twee keer winnen voldoende om... Om erbij te zitten.
Hier zien we het programma van de vier teams. Inderdaad, jullie staan daar, Westerlo. Jullie staan ook in de top 6. Het zijn Gent en Mechelen die een inhaalbeweging moeten maken. Armand, als ik het je zo vraag, wie wordt vijfde, wie wordt zesde? Of wie valt eruit?
Ik denk dat Racing Genk er gaat bij zijn. Ik heb ergens een geloof in de kakkers van KV Mechelen. Want die zijn zeer goed bezig. En Cercle Brugge, Gent, allebei... Daar zet ik mijn geld niet op.
Nee. Jij, Thomas?
Het zal een beetje afhankelijk zijn wat Cercle in Charleroi gaat halen. Charleroi moet ook nog punten hebben. Ik zie ze thuis wel winnen van RWDM. Dus dat zal een belangrijk moment zijn daar in die wedstrijd. Mechelen zal ook wel nog dicht zijn. Die hebben op papier ook wel twee wedstrijden die haalbaar moeten zijn voor hun. Maar goed, het is dan Genk die het in eigen handen heeft. Dus ik verwacht niet dat Gent erbij zal zijn.
Oké. Goed, je hebt een 4 overwinningen in 15 thuiswedstrijden. Dat is natuurlijk te weinig, dat beseffen jullie zelf ook. Zie jij een verklaring? Is dat die zoektocht ook door dat inpassen, het zoeken naar automatisme?
Ja, dat zal er zeker mee te maken hebben. Hè. De simpele redenering is van, ja goed, als je... voldoende scoort en minder doelpunten tegen krijgt, ja, dan heb je meer punten. Maar zeker de automatisme. Je hebt de linkerkant, de rechterkant is weg. Er moeten nieuwe jongens komen. Ja, bij ons komt het gevaar dikwijls van die kanten. En ja, dat zijn automatismen. En net zoals ik al zei, dat heeft wat tijd nodig.
Ja, het is een moeilijk jaar in vergelijking met vorig jaar sowieso. Dat zal niemand ontkennen, denk ik. Is de aanpak ook veranderd van jullie als technische staf of van Wouter zelf als hoofdtrainer?
Nee, ja, goed, ik werk nu al mijn vierde seizoen met Wouter samen. En ik ken Wouter als iemand die niet ineens alles in de vuilbak gaat gooien en zeggen van we gaan het nu in één keer anders doen. Nee, vasthouden aan de principes waar we met het begin van de aankomst in Genk mee bezig zijn. En dan veroorzaak je ook geen twijfel binnen de groep. Gewoon vasthouden aan hetgeen wat je al jaren doet. En dat is ook het duidelijkste voor de speler.
Ja. Voel je genoeg spelplezier op dit moment in de groep?
Als je de trainingen ziet, dat ziet natuurlijk niet iedereen en zo, maar daar is het enthousiasme. Ik denk dat iedereen zich ook goed beseft van waar we staan, wat er nodig is. En natuurlijk, ja, goed, dat is ook, hoort bij Genk natuurlijk, die druk die is altijd daar. Maar als je ze ziet trainen, dan is er inderdaad dat spelplezier. En dat heb je nodig om dadelijk ook die resultaten te boeken.
Ja. Als iemand weet wat spelplezier is, daar zit hij. Thomas, jij hebt toch altijd veel spelplezier uitgestraald, hè?
Ja.
Niet te serieus worden nu.
Nee, tuurlijk. Ik hield van het spelletje. Als ik dan gisteren in het stadion zit, dan zit je ook nog nagelbijten en zou je ook liefst het veld oplopen om er een lap op te geven. Ja. Het is het mooiste wat er is. En dat beseft je pas als je stopt met voetballen, jammer genoeg, welke mooie job het is. Het is nu veel drukker dan toen.
Ja. Oké, nog één ding wat we zeker moeten aanraken, want onze tijd is bijna op. Maar Tolu werd gisteren racistisch bejegend. Wat is er precies gebeurd?
Goed, na de wedstrijd krijg je er niet zoveel van mee. Hij werd een beetje geviseerd door een enkeling in het publiek. Dat is een jammerlijke zaak dat gebeurt. Maar achteraf, in eerste instantie werd ik door mijn zoon aangesproken, die zelf wat aantal spelers volgt via de multimedia gebeuren. En die zei van, ja, kijk wat er gebeurd is. Heel een hoop racistische uitlatingen wegens naar Tolu toe. Ja, goed, dat is, dat is onacceptabel.
Ja,
dat moet eruit. Maar het feit dat dat bij mijn kinderen al bijvoorbeeld komt, ja. En ik hoorde ook via Wouter dat dat ook via zijn kinderen terechtgekomen is, ja, goed, dat is gewoon een slecht voorbeeld voor iedereen.
Ja, de club heeft ook gecommuniceerd daarover.
Ja, want daar zitten in alle clubs gasten die geen doetjes zijn. Hè? En dat moet men allemaal meteen aanpakken.
Absoluut.
Ja.
Ja. Zeker. Goed, onze tijd voor het voetbal zit erop. We gaan tijd maken voor geschiedenis. En dan duiken we met plezier ons archief in voor onze 30ste verjaardag. En in die 30 jaar komt de naam van Stefan Everts heel vaak voor. Wij kozen voor zijn tweede wereldtitel uit in 1995. Want in de laatste grote prijs in Frankrijk wordt beslist welke Limburger wereldkampioen wordt. Stefan Everts of Marnik Bervoets?
Stefan Everts kroont zich in 1991 al op 19-jarige leeftijd tot wereldkampioen in de 125cc. Everts maakt de overstap naar de 250cc, maar wordt de seizoenen nadien niet gespaard van pech. Een gescheurde milt, een sleutelbeenbreuk en een gebroken schouder vlak voor de start van het seizoen in 1995.
Ik ben buiten het circuit geraakt en ben over de kop geslingerd en recht op mijn schouder terechtgekomen. En ik wist onmiddellijk dat iets kapot was.
Met een GP-zege voor Marnik Bervoets in Spanje en een overwinning voor Everts in Valkenswaard is de toon voor het seizoen meteen gezet. Beide Limburgers winnen in 1995 meer dan de helft van de grote prijzen. Maar na een dubbelslag in het Verenigd Koninkrijk neemt Everts wel de leiding in het WK. De dan 23-jarige Everts begint aan de laatste GP in Château du Loir met een voorsprong van 29 punten op Bervoets. TV Limburg stapt met de supporters van Everts de bus op naar Frankrijk. Zij zijn zeker van een goede afloop.
U bent een hevige fan?
Een heel hevige fan.
Ja, en wat gaat u vandaag doen?
Winnen, denk ik. Zelfs de grote prijs wordt wereldkampioen, denk ik.
Marnik Bervoets is de enige die Everts nog van de wereldtitel kan houden.
Ja, voor een wereldtitel dan moet ik al heel veel geluk hebben. En dan moet Stefan al een reeks uitvallen en zo. Daar heb ik me nu niet op geconcentreerd, maar ik ga gewoon voor de Grand Prix te winnen.
Everts vertrekt als voorlaatste. Marnik Bervoets daarentegen met het nummer 4 komt als eerste uit het pak. Maar na een paar ronden gaat hij in de fout en hij belandt op de vijfde plaats. Stefan Everts daarentegen is bezig aan een sterke remonte. Halfweg de eerste reeks bekijken we de situatie met Pierre Everts, de oom van Stefan.
Ja, op dit moment rijdt Marnik in vijfde positie en Stefan op een negende positie. Op het moment heeft hij de wereldtitel in zijn handen. Maar ja, ik heb de indruk dat er problemen zijn precies.
Maar die indruk was fout, want enkele ronden later valt Bervoets. Stefan Everts kijkt achterom en ziet dat Bervoets niet volgt. Hij heeft het begrepen.
De tweede wereldtitel is binnen voor Everts. De eerste in de 250cc en de eerste voor Kawasaki.
Stefan, een eerste reactie. Hoe voel je je?
Ja, heel goed. Het heeft me vier seizoenen geduurd voordat ik de titel binnen heb. En ik ben heel blij. Prachtig.
Even later is Marnik Bervoets een van de eerste om Stefan Everts te feliciteren. Een week later zetten Everts en Bervoets samen met Joël Smets de kroon op het werk in de motocross der naties. Die trofee komt voor het eerst in 15 jaar terug naar België.
En intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel. Welkom, Liam Everts. Liam, je hebt duidelijk genoten van de beelden, hè?
Ja, het is mooi om terug te zien.
Ja, jij was er toen nog niet, uiteraard, je bent te jong. Maar heb je dit eigenlijk allemaal al gezien intussen? Heeft je papa dit al met veel trots getoond aan jou?
Dit jaar nu niet, maar zijn laatste jaren van zijn carrière heb ik wel vaak te zien.
Dit was de eerste keer dat je het zag?
Ja.
95. Mm-hmm. En, het begon toen ook met een blessure. Jij zit hier ook met een ingetapte duim, dus dat kan geluk brengen.
Laten we hopen.
Ja, ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Hoe gaat het met die duim?
Goed. Ik ben nu ongeveer 10 dagen geleden geopereerd.
Ja.
Mijn draadjes zijn er vandaag uitgegaan.
Ja.
Alles loopt redelijk goed. Je kunt niet sneller gaan dat het nu eenmaal... Ja,
nee, hij was gebroken, gaat. Voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Hoe is het gebeurd?
Eigenlijk een heel stomme val op training. En helaas met mijn bovenbeen op mijn duim beland. En dat was het.
Ja. Je mist natuurlijk de seizoenstart, want volgende week gaat het allemaal van start in Argentinië. Hoe hard heb je gevloekt?
In die moment zit je hard verwijgen. Ik laat mijn team en mijn mensen rondom mij in de steek eigenlijk. Dat besef ik ook. En het is nu aan mij om zo goed mogelijk terug te komen. En daar ben ik mee bezig.
Ja, want je staat natuurlijk met ambitie in dat WK.
Mm-hmm.
De eerste grote prijs missen, dat betekent meteen een achterstand.
Ja, maar dat is nu zo. En ik kijk naar positieve. Mijn druk valt eigenlijk helemaal weg. Ik ben heel positief en gelukkig zeg ik wil zo goed mogelijk terugkomen.
Oké, okay, jullie hebben allemaal ook met heel veel aandacht gekeken naar de reportage. Jullie kennen Stefan natuurlijk. Volgen jullie dan automatisch de zoon ook?
In de weinige tijd die erover is, zal ik er wel eens naar kijken. Maar met voldoende interesse zal ik zeggen.
Ja.
Wat ik een ongelooflijk verhaal vind in de sport in ons land. Hè. Jullie zijn dus 3 generaties top van de top. Hè. Je grootvader Harry, je vader Stefan en nu jijzelf. Dat komt nooit voor. Hè. Hoe beleef je dat? Je hebt dus 2 raadgevers, vader en grootvader. En hoe gaan die met je om?
Dat betert.
Het betert?
Ja, dat betert voor een of andere reden. Worden zij rustiger, word ik rustiger. Ook omdat ik vorig jaar een heel goed seizoen heb gedraaid. 3 Grand Prix gewonnen aan.
Ja.
Brengt dat voor een of andere reden heel veel rust. En deze winter was heel fijn om samen te werken met hun. En we wisten wat we moesten doen. We wisten waar we moesten verbeteren. En ja, gelijk gezegd, dat was een hele fijne winter.
En wat heeft dan eerder, was er dan onrust?
Eerder die bezorgdheid van het zit erin. Ja. We zien veel kwaliteiten, maar dat komt er nooit echt 100% uit op een wedstrijdweekend. Oké, okay, ik heb Grand Prix gewonnen nu wil je uiteraard naar het volgende gaan.
Ja.
Zit dat erin, ja of nee? Dat zal blijken.
Ja, en dat gaat dan om de wereldtitel natuurlijk. Beschouw je jezelf als een favoriet voor de wereldtitel?
Ik ben er eigenlijk niet echt mee bezig. Ik wil wedstrijd per wedstrijd gaan. Ik weet dat als ik heel constant ben en ik rij zoals ik aan het rijden was, dan zit ik goed mee. Van
dan gaat alles wel komen. Hier zien we jou aan het werk. Je voorbereiding was wel goed, hè? Tot aan die breuk dan.
Ja, eigenlijk nu ook nog. Oké, dit is nu minder. Nu moet ik gewoon fysiek verder gaan en ik hoop snel terug in de motor te zitten.
Ja, want je kan natuurlijk nu niet rijden, maar wat doe je dan om bezig te zijn, om fysiek top te blijven?
Ja, lopen, fietsen, fitness. Ik loop ook heel graag, dus ik probeer mijn uitdagingen daar een beetje in te vinden nu en mij uit te leven.
Je hebt wel die zelfdiscipline, denk ik, hè?
Ja, ik ben hard voor mezelf en ook omdat ik weet, ik wil daar geraken en dat is de enige manier.
Ja.
Is dat het voorbeeld van de ouderen?
Dat is er van jongs af aan zo ingegaan. Van als je iets wilt, je werkt er hard voor, anders niks komt voor niks.
Ja.
Dat besef ik heel goed.
Okay.
En waar maak je het verschil tussen de subtop en de top? Waar zit dat verschil?
Het zit in heel kleine details nu. Iedereen, laten we zeggen, de top 8 kan winnen. Dan zit het echt in die kleine details van eten toe, tot training toe, tot details op het circuit. Van technische dingen.
Technische dingen.
Ja. Wie zijn naast Liam Everts de favorieten voor de wereldtitel?
Ik denk dat er veel namen zijn, maar ik denk in het algemeen ben ik gewoon met mezelf bezig.
Ja.
Wie dat dan ook is, dat kan de naam zijn.
Want je hebt natuurlijk de wereldkampioen in jouw team zitten. Hoe bijzonder is dat, Adamo?
Dat is een piloot gelijk 39 anderen.
Ja.
Hij is wereldkampioen, oké. Hij draagt die druk mee.
Ja. En er zitten ook wat goede Belgen bij het pak. De 2 Koenens, jonge gasten ook.
Ja.
Beschouw je hen ook al als titelkandidaten? Sascha en Lucas.
Ik denk zeker dat de oudste vorig jaar al heeft de Grand Prix gewonnen in Indonesië. Waar we eigenlijk tegen een aan het rijden waren. Dat was wel leuk. Ja, hij zal zeker heel goed zijn.
Ja. En Jago Geerts is er niet meer bij, dus je schuift weer een plekje op. Je was vorig jaar vierde in de eindstand, dus top drie.
Misschien, hè. We zullen zien. We proberen altijd beter te doen als het jaar daarvoor.
Ja, geweldige mindset, hè?
Goh, top.
Ja, hè?
Ja, top. Ja.
Ik zou zelf zeggen, ik doe er mijn pet vooraf.
Ik deed het niet op.
Hè? Zou dat iets voor u zijn of zo'n motto? Amman, zou dat iets voor u zijn? Zou je dat aandurven of zo'n motto rijden? Of,
Wel als uw volgende auto een Ferrari is.
Goed, we gaan dit seizoen ook met extra aandacht naar de EMX 125 kijken, want daar rijdt een zekere Jarne Bervoets ook mee.
Ja, ik denk dat dit jaar is meer een leerjaar is. En het jaar erop zou ik wel graag van voor willen meedoen. Maar ik hoop wel eens dit jaar ook misschien wel eens een uitschieter of zo. Misschien eens een top 5 of zo van die dingen.
Ja, hij is natuurlijk de zoon van Marnik Bervoets. Het is een naam die al vaak genoemd is de voorbije jaren, omdat hij een bijzondere kerel is met veel lef ook, hè, op zijn motor. Hoe, ja. Hoe goed is hij?
Ja, dat zal blijken dit jaar. Ja. Ik denk dat dit echt een seizoen gaat zijn waar veel aan te zien gaat zijn. Ik heb nu ook de kans om hem te zien. Hij rijdt dan op hetzelfde, af en toe hetzelfde weekend als mij. Maar al bij al is hij een super kerel. Ik kom er heel goed mee overeen en ik hoop dat hij het goed kan doen.
Ja, zie je hem soms bezig op training? Heb je hem al zien trainen?
Ja, eigenlijk een paar weken terug. Toen ik een voorjaarswedstrijd had in Frankrijk, waar we samen aan het trainen. Dat is heel fijn om met hem te zijn.
Ja, die histoire repeat en de geschiedenis haalt zich met Bervoets en Evert. En dan komt die motocross der naties ook aan bod. Is dat een droom voor jou, om voor je land die te winnen ooit, zoals je papa dat gedaan heeft?
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, elke wedstrijd die je start, die wil je winnen. Maar dat is zoiets, dat is heel speciaal. De laatste wedstrijd van het seizoen, iedereen heeft eigenlijk geen druk. En de Amerikanen komen, Australië komt, iedereen komt samen. Dat is zeker een wedstrijd dat je wilt shinen.
Oké. Okay. Waar heb jij je voorbereiding nu gedaan? Want in België is dat niet meer zo evident, hè?
Ik heb het meeste van mijn voorbereiding in Portugal gedaan, in het zuiden. Ik heb dat heel hard naar mijn zin, heel afgezonderd.
Mooi weer ook altijd.
Ja. Ja. Ik heb dat ook samen gedaan met Paul Jonas, trainingspartner van mij. Heb ik heel lang gehad, veel samen gaan fietsen. Ook veel mentale gesprekken gehad om elkaar vooruit te helpen. Dus dat is heel fijn om hem erbij te hebben.
Maar de verschil met vroeger, hè, toen reden ze in de router rond.
Dat zal niet meer gaan.
Moeilijker was het niet. Hè?
Nee, maar we lachen ermee, maar dat is wel een probleem.
Ja,
sport,
dat is een groot
natuurlijk.
Probleem. Ja. Ik heb dagen dat ik naar het noorden van Frankrijk moet gaan om te kunnen gaan trainen.
Ja.
Dan ben ik 2 dagen weg.
Ja. Maak jij je daar zorgen over als jonge rijder? Moet je je daarmee bezighouden? Want Balendijk, Lommel...
Ja, het is moeilijk. Het is zeker niet goed voor de sport op zich al in België. Maar je zit zo bezig met jezelf, met goed te zijn voor een wedstrijdweekend, met je trainingen, dat moeilijk kan.
Ja, en op termijn wordt de vis, vijver...
Kleiner en kleiner.
Ja, voilà. Talent gaat er minder zijn op termijn.
Mm-hmm. Ja.
Oké. Okay. Stof tot nadenken. Goed, we gaan even terug naar het voetbal. In de Atrium Dribbelkoning Junior werd vorige week deze Torm Mellemans uit onze beker gevist. Jawel, dat is de zoon van Jeroen Mellemans, ex-KV Mechelen onder meer. En Tor komt vandaag uit voor RC Hades.
Hallo, mijn naam is Tor Mellemans. Ik speel bij Hades. Mijn posities zijn overal en mijn favoriete speler is Messi.
Tor is vertrokken. Vijf blauwe schermen, die zijn al weggewerkt. 3 keer schieten. Geen bonus. De bowling. 6 omver, min 12 seconden. De dubbele slalom. Dat gaat prima. Nu 6 keer jongleren. In 2 tijden. De vuurproef. 42 gedeeld door 5 is min 8 seconden. De regenton gaat uitstekend. De darts. 25, 17 En 19 is 61 gedeeld door 5 is min 12 seconden. Na de ladder de volley. Min 10 seconden. Nu finishen. 1.46.92. Daar gaan 42 seconden vanaf. De eindtijd voor Thor Mellemans van RC Hades is 1.04.92.
Fijn. Fijn en redelijk zwaar. Veel lopen. Maar ik vond het heel fijn.
Het moeilijkste is misschien nog wel je bal niet vergeten. Hè?
Ja, dat is waar. Voor mij wel.
Hoe komt dat?
Ik was helemaal gestrest.
Is het echt?
Ja.
Dat zit bij jou nogthans niet in de familie, hè? Je bent van de voetbalfamilie Mellemans.
Ja, mijn papa heeft bij heel veel ploegen gevoetbald. Bij de hoogste ploeg heeft hij bij KV Mechelen gevoetbald. En mijn onkel, Stijn Mellemans, hij heeft bij SWV in de jeugd gevoetbald. En hij heeft heel lang bij Sporting Assen gevoetbald.
Maar goed, jullie kunnen bijna allemaal voetballen. Je hoopt ook op een goede tijd, neem ik aan?
Ja, hopelijk.
Wat verwacht je?
Ik hoop toch dat top 10 te bereiken, hopelijk.
1-0-4-92, die top 10 is geen enkel probleem. Hij wordt vijfde, Thor Mellemans. En de mensen gaan het thuis niet geloven, maar Thor zit hier met een nieuwe haarsnit. Tevreden met die vijfde plek?
Ja, zeker.
Ja? Hebben jullie om de zoveel tijd een nieuw kapsel als voetballer? Hoe gaat dat?
Nee, normaal gezien niet, maar het begon redelijk ambetant te worden, mijn lange haren. En daardoor heb ik hem afgedaan.
Ja, weet je intussen wat je positie gaat worden? Want je was toen nog een alleskunner.
Ja, nu nog altijd, maar nu speel ik meer van vooraan.
Oké, want je hebt een goed shot, hè?
Ja.
Thor Mellemans, geef maar een applaus. Heeft het uitstekend gedaan. En we gaan meteen een nieuwe naam erbij halen. Maurice staat al klaar. Misschien Thomas, want we zitten hier met een motocrosser met een beperking. Thomas, tijdelijke beperking.
Voorlezen?
Ja, doe maar.
Wout de Poorter van Lommel SK.
Lommel SK, goed. Je hebt trouwens ook twee dribbelkoningen bij.
Ja, 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 ik zag het net mooi in beeld. Hè? Thomas met daarachter hem de jonge buffelfamilie.
Ja, ze moesten
allemaal
op bed liggen.
Achter mij zitten andere jongens. Ja, daar. Maceo en Fausto. Fausto is de groene. Worden dat ook voetballers?
Als ze maar plezier hebben in het sport. Ja. Maceo is judo aan het doen en aan het padellen. En Faust is nog steeds aan het voetballen. Dus, en dan komen er nog twee. Nog eentje die aan het tennissen geslagen is. En de jongste, het meisje, die moet nog een keuze maken. Maar die is ja, nog jong.
Voilà, mooi. Goed, misschien even terug naar de actualiteit. Want morgen komt er eindelijk een beslissing van het BAS in de penalty gate, zoals het genoemd wordt, die zaak tegen Anderlecht. Ben je daarmee bezig vanuit het sportieve, vanuit de staf?
Ja, mee bezig, ja, omdat het iedere het wordt ja, vaak in het nieuws gebracht. Hè, dus ja, dat komt, of dat je nu wil of niet, komt wel tevoorschijn. En goed, we weten dat er 1 maart dat ze bij elkaar gezeten hebben en dat er morgen een uitspraak komt.
Ja.
En dan hopen dat we die wedstrijd mogen terugspelen.
Oké, goed. Liam, het is uiteraard een tijdelijke beperking, hè, die duim. Dus jij komt heel snel terug. Wanneer zien we jou terug aan het werk?
Ik hoop in Spanje.
Ja, dat is over 2-3 weken?
3 weken.
3 weken. En intussen nog wat lopen.
Lopen, smalen.
Goed, heren, ik ga jullie allemaal bedanken, want onze tijd zit erop. Veel succes dit seizoen en Racing Genk uiteraard ook. Liam Everts, Thomas Buffel, met de belofte ook veel succes. Armand Schreurs en Kevin van Dessel. Ook de mensen van Scuderia, Ferrari, Fanclub Genk, bedankt voor hun aanwezigheid. En we eindigen waar we begonnen, dat doen we in de CGK Arena, waar er gisteren toch hoogbezoek was. Armand heeft het al aangehaald. Thibaut Courtois kwam even thuis in zijn Genk en kwam ook de aftrap geven samen met zijn zoontje. Vooraf maakte hij ook tijd voor fans. En dat was misschien wel het hoogtepunt voor de fans van Racing Genk gistermiddag. Bedankt voor het kijken, tot volgende week.
Thibaut, even terug op het oude nest, hoe voelt dat?
Heel leuk, altijd heel leuk om terug te komen.